slaan vanmorgen Gods woord open en we lezen uit Handelingen 2 vanaf vers 29 tot en met vers 41. Handelingen 2 vanaf vers 29 tot en met vers 41.
Geëerde broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David. Dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Petrus zei tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen.
In deze belijdenisdienst wordt Gods woord verkondigd vanuit Handelingen 2 vers 39. Handelingen 2 vers 39, voorafgaand aan de prediking, lezen wij samen dit vers. Dan zegt Petrus, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Het thema waaronder dit vers wordt verkondigd is, voor u is de belofte. En zet in uw gedachten even een streepje onder of boven u, voor u. Is de belofte. Drie lijnen vanuit de tekst. De eerste lijn, Gods belofte horen. De tweede lijn, op grond van Gods belofte roepen. En de derde lijn, de inhoud van Gods belofte ontvangen. Dus horen, roepen, ontvangen. Dat zijn de drie lijnen vanmorgen in de prediking. Dat God mensen gebruikt, gemeente, in de verkondiging van het woord, niet alleen in de prediking van het woord, maar ook in het dagelijks leven, en geen engelen, bewijst deze geschiedenis die vanmorgen voor ons opengeslagen ligt ten voeten uit. Uitgerekend Petrus wordt door God gebruikt als een middel in zijn hand om het woord van God voor het eerst sinds de uitstorting van de Pinkstergeest te verkondigen. Dat is natuurlijk niet toevallig. Niet Johannes, niet Thomas, maar Petrus. De discipel die het diepst is gevallen, wordt door God gebruikt als een bewijs van zijn opzoekende zondaarsliefde en genade. Het moet Petrus ook tot in het diepst van zijn hart hebben geraakt, toen hij de uitwerking zag van zijn prediking. Vervuld met de Heilige Geest werd hij door de Heilige Geest naar voren geschoven om uit te leggen aan die toegestroomde scharen wat er op dat moment allemaal gebeurde. Ze zagen voor hun ogen ongeveer 120 mensen, boven die hoofden van de mensen verdeelde tongen als van vuur. Ze hoorden het geluid als van een geweldig gedreven wind, terwijl het in de straten van Jeruzalem bladstil bleef. Allemaal tekenen die ze niet konden plaatsen. Het riep niet alleen verwarring op. Het riep ook meteen boze gedachten op. Deze mensen zijn dronken. En het zou zomaar kunnen dat dat vanmorgen iemand ook dacht. In wat voor kerk zijn we nu weer bezeld geraakt? De eerste indruk, wat je ziet, wat je hoort en niet kan plaatsen. Merkwaardig is dat, ik heb daar ook last van trouwens, dat we dan meteen vanuit het negatieve en boze invullen. Het zegt denk ik wat over u en over mij. Petrus ziet die schaar en hij hoort ook dat verwijt, het zijn dronkenlappen. En hij kan zich niet langer meer inhouden. Hij slaat zijn Bijbel open. Hij staat ook voor een publiek dat vertrouwd is met de Bijbel. Ook in een omgeving waar alles spreekt van de schriften op het tempelcomplex. Hij weet dat de mensen die hier zijn samengekomen, niet zomaar passanten zijn, toeristen die een dagje uit zijn in Jeruzalem, maar het zijn pelgrims. Die op een van de hoogtijdagen in Israël, het Pinksterfeest, speciaal naar de tempel zijn gekomen om daar met het toegestroomde volk de Heere te loven, te prijzen, te danken, te bidden voor al zijn machtige daden betoond in de geschiedenis van Israël. En Peter is ook thuis in zijn Bijbel. Hij slaat Gods woord open bij Joël 2. Legt de vinger bij die belofte. Uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Op het moment dat de geest van God wordt uitgestort op alle vlees. En ik zie het maar gewoon zo voor me, gemeente. Terwijl Petrus daar staat voor die grote scharen, houdt hij aan de ene hand zijn Bijbeltje omhoog en met de andere hand legt hij zijn vinger erbij en hij zegt, kijk dan, hier staat het gewoon, zwart op wit, wat jullie zien, wat jullie horen. Maar de prediking van Petrus gaat verder. Het is niet alleen het uitleggen van wat ze zien. Petrus legt meteen ook de betekenis uit voor wat het voor hen betekent, voor de mensen die samenkomen. Mensen uit allerlei verschillende landen, de namen worden ook genoemd, in Handelingen 2 het eerste gedeelte. Het bestrijkt eigenlijk als het ware heel dat Middellandse Zeegebied, al die landen rondom de Middellandse Zee, vanaf Italië tot aan Noord-Afrika en zo in het rond. Mensen die op de een of andere wijze, het zij dat ze van Joods kom af zijn, het zij dat ze in de loop van hun leven zich bekeerd hebben tot de God van Israël, samengekomen zijn in Jeruzalem. Petrus vertelt niet alleen de uitleg, hij legt niet alleen uit wat ze zien en wat ze horen, zodat ze de tekenen die ze zien en het geluid dat ze horen ook kunnen plaatsen. Maar hij trekt meteen dan ook de lijn door naar het hart van deze mens. Hij zegt, wat jullie zien en wat jullie horen is een bewijs van wat er op dit moment in de hemel plaatsvindt. De Vader heeft zijn Zoon verhoogd. En dat wat in de hemel gebeurt op dit moment gaat niet onopgemerkt aan de aarde voorbij. God heeft de belofte van de Heilige Geest die hij toegezegd heeft aan de Zoon ook vervuld. Vader en Zoon gezamenlijk hebben de Geest uitgestort hier op Sion. In het hart van Jeruzalem. Maar wanneer de geest wordt uitgestort, gemeente, we zien dat niet alleen in Handelingen 2, maar ook in andere plaatsen in het boek Handelingen, daarmee wordt een spoor getrokken, ook de eeuwen door tot op de dag van vandaag. Wanneer de geest wordt uitgestort van hen te hemel, dan zoekt het altijd zijn weg naar beneden. En dan komt de geest pas tot zijn bestemming wanneer het is afgedaald in de harten van mensen. Je merkt aan alles dat dat ook de drijf is waarmee Petrus op dit moment het woord van God verkondigt. Hij legt het woord uit aan de ene kant en tegelijkertijd al uitleggend de schriften legt hij de schrift ook aan het hart van deze mens. En roep deze mensen voor God. Stel ze verantwoordelijk voor wat er gebeurd is met de Zoon van God, met de Heere Jezus Christus. En zonder omwegen zegt hij recht op de man af, deze mensen die daar staan, jullie hebben hem gekruisigd. Ik kan het niet geloven dat Petrus dat op een harde, onbewogen manier heeft gezegd vanuit de hoogte met een bepaalde arrogantie. Maar dat hij op dat moment zich terdege bewust is geweest van wat er voor die kruisiging plaatsvond. Namelijk zijn verloochening. Die nacht in de zaal van Caïfas. Petrus door het afstand nemen van zijn meester meewerkte aan de kruisiging van Jezus Christus. Zou dat niet de reden zijn geweest waarom de Heilige Geest juist Petrus naar voren heeft geduwd? Om het woord van God op dit moment en op deze plaats te verkondigen. Hij staat er niet meer als haantje de voorst. De man die altijd al het antwoord wist voordat de vraag werd gesteld. Maar hij staat daar als een toonbeeld van Gods genade en van Gods trouw. Als een bewijs dat de Heilige Geest niet alleen harten kan verbreken die voor het eerst het woord van God horen. Maar dat de Heilige Geest ook raad weet met mensen die na ontvangen genade diep kunnen vallen. Zo diep dat ze het zelfs niet meer kunnen geloven dat ze er nog bij horen. Een betere prediker kunnen we op dit moment niet bedenken hier in Handelingen 2. En toch gemeente, als we hierbij zouden blijven haken, dan zouden we te veel aandacht geven aan Petrus. God spreekt door middel van Petrus. De stem van de Heere klinkt door de stem van Petrus heen. De stem van God wordt ook gedragen door de machtige adem en werking van de Heilige Geest. Die ervoor zorgt dat het woord van God niet afketst op de barrières die wij hebben opgetrokken in ons hart. Die ervoor zorgt dat het woord van God niet zomaar neervalt omdat wij ons leven gepantserd hebben. Maar die geest van God werkt krachtdadig en onwederstandelijk op het moment wanneer het woord klopt op het hart. Is het de Heilige Geest die van binnenuit het hart gaat openbreken. Dat zien we hier ook gebeuren in Handelingen 2. Petrus heeft het woord van God uitgelegd en aan het hart van deze mensen gelegd. Hij valt even stil en in die stilte die dan valt op dat grote plein, klimt in één keer vanuit die scharen de stem van al die mensen op. Mannen, broeders, wat moeten we dan doen om zalig te worden? Een vraag die opklimt vanuit een gebroken hart en een verslagen geest. Het woord heeft hun hart doorwond, staat er letterlijk. Als een zwaard ging het er doorheen. En deze mensen roepen het uit. Wat moeten we doen om zalig te worden? Ook dat moet Petrus herkend hebben, toch? Verslagenheid. Gebrokenheid. Zondekennis. Schuldbesef. Waarom gebruikt God een stem? Als hij bewijst door zijn geest dat hij almachtig is. Als die geest het huis vervult zoals we dat gisteren zagen tijdens onze eerste dienst hier in dit kerkgebouw. Het hele huis werd vervuld waar zij zaten. En als dat gepaard gaat met zulke machtige tekenen en wonderen. Als we weten vanuit de schrift en misschien ook wel vanuit ons eigen leven. Dat de Heilige Geest soeverein is. En dat hij daarom elk middel kan gebruiken als een machtig instrument in zijn hand om de almacht van God te bewijzen. Waarom kiest God dan voor de kwetsbaarheid van een stem? Hoe kwetsbaar een stem is, gemeent, Geef me dat ik dat even zeg. We hebben gistermiddag gemerkt. Toen de geluidsman gistermiddag tijdens de dienst de laatste dingen moest doen om het geluid uit te meten, door te meten. Er hoeft maar iets te gebeuren. En we horen opeens allemaal bijgeluiden. Stem. Kwetsbare stem. Wat is nu eigenlijk een stem? Dat heeft alles te maken met wie God is. Staat in Hebreeën 12 zo even terloops. Onze God is een sprekende God. En al Bijbel lezen, zou je er zo eigenlijk onopgemerkt aan voorbij lezen. Onze God is een sprekende God. Maar eigenlijk hoort dat kleine zinnetje ergens in Hebreeën 12 tot het hart van Gods woord. Daarmee maakt de Bijbel voortdurend het verschil tussen de God van de Bijbel aan de ene kant en alle andere goden in deze wereld aan de andere kant. Onze God spreekt en de andere goden zijn stom. Ze zeggen niets. Je kan er tegen praten totdat de blaren op je tong staan. Maar ze zeggen niets terug. Je kan bidden tot die goden totdat de sterren uit de hemel vallen. En je krijgt geen antwoord. En daar tegenover staat de God van de Bijbel die het van zichzelf zegt. Ik heb niet in het verborgene gesproken. Maar in het openbaar. Waarmee de Heer eigenlijk als het ware wil duidelijk maken. En als ik ga spreken, dan doe ik dat niet ergens in een stiekeme hoek. Ergens in de stilte, zodat niemand het mag horen. Ik hul me ook niet in het duister. De woorden die ik spreek zijn ook niet voor verschillende manieren uitlegbaar. Maar als ik spreek, spreek ik duidelijk, transparant. Zoals Petrus dat hier in Handelingen 2 ook doet. Er is geen woord Frans bij. De mensen die Petrus horen, verstaan en begrijpen wat hij bedoelt en zo reageren ze er ook op. God spreekt omdat in het verlengde van het spreken het horen ligt. En in het verlengde van het horen, het gehoorzamen. Eigenlijk is dat heel eenvoudig uit te leggen, gemeente. Terwijl hier Psalm 122 vers 1 werd aangekondigd, stelden wij ons op in de hal. En tijdens het zingen van die psalm, hoefde ik alleen maar te zeggen, kom. En deze jongeren gingen. Ik zal niet zeggen dat dat altijd zo gebeurt. Ik denk dat verschillende vaders en moeders dezelfde ervaring opdoen als dat wij wel eens opdoen. Dat je tegen je kinderen zegt kom en je loopt door. En je kijkt op enig moment achterom. En er is niemand die je volgt. Maar dan zitten we eigenlijk meteen in het hart van wat Petrus en daarachter de Heer hier wil. Spreken, horen, gehoorzaam. Kom, zegt de Heer. Volg mij, zegt de Heer Jezus. Kom tot mij, zegt de zaligmaker. O alle gij einde der aarde, wend u tot mij toe. En wordt behouden, zegt de Heer. En als God spreekt, dan verwacht hij gehoorzaamheid. Hoe komt het dat het spreken van de Heer niet altijd leidt tot gehoorzaamheid? Mag ik zoiets vragen op de man af van morgen? Worstel jij daar nou ook zo mee? Dat je zo vaak de stem van de Heere hoort en misschien de laatste tijd heel anders bent gaan horen dan de jaren daarvoor. Dat je merkt dat het woord trekt met kracht. Maar je krijgt je hart niet mee. Onder de prediking van het evangelie heb je steeds meer oog en aandacht gekregen voor de gewilligheid van de Heere die ook jou en u wil zalig maken. Je gaat soms verslagen de kerk uit onder de indruk van de prediking van het woord. En je beseft dat zoals ik nu leef, kan ik niet verder leven. Er moet ook echt een wonder gebeuren. Misschien vertaalt zich dat ook wel door in een serieuze leven. Ben je betrokkenen Bijbel gaan lezen, dagelijks gaan bidden. Maar vroeg of laat voel je weer dat je wegzakt. Terug dat oude leven in. Zou dat aan Gods stem liggen? Dat u eigenlijk wel wil, maar dat het maar de vraag is of God het wil. Of ligt het aan iets anders? Toen ik in de achterliggende dagen gemeente me was voorbereid op de vier diensten in deze dag, ging ik op zaterdagmorgen samen met een van onze jonge kinderen de tuin in, ook om je gedachten te verzetten. Terwijl je bezig bent met je handen, kun je ook je gedachten ordenen. We waren in een hoek van de tuin bezig, waarvan we beiden wisten, daar hangen een aantal nestkastjes, en die zitten op dit moment vol met jonge pimpelmezen. Eerlijk gezegd hadden we op dat moment er niet zo erg in. Maar op enig moment hoorden we een angstige piep. Daar hingen de nestkastjes. Dat angstige piep kwam boven, net boven ons, uit die hoek vandaan. En opeens stonden we alle twee even stil. Eerst keken we omhoog. En dan zat zo'n ouder pimpelmees. Te piepen, te roepen. Hij viel even stil. En we hoorden vervolgens gepiep uit dat nestkastje. En we keken naar rechts. We keken naar links. En toen begreep het. We stonden ertussen. Er was wel contact. Het piepen van die oudervogel werd beantwoord door de jongen in dat nestkastje. Maar wij stonden daartussen. En zo is het nou ook in jouw leven. God roept. Je hoort zijn stem. Maar er staat wat tussen. Nu kan ik vanmorgen heel eenvoudig zeggen, daar staat natuurlijk de zonde tussen, er staat, en dat is waar. Maar Petrus maakt het concreet. Hij zegt tegen die mensen die erachter zijn gekomen, er staat wat tussen, jullie hebben hem gekruisigd. Zegt hij met grote nadruk, en laten we nu dan ook maar even naar de tekst kijken, gemeente vers 39... En ik zal het nu letterlijk vertalen, zoals het ook geschreven is in de taal van het Nieuwe Testament. De woordvolgorde is dan net iets anders. Er staat, u. Dat is het eerste woordje in dit vers. U komt de belofte toe. De vertaling die voor ons ligt, en het is ook heel lastig om dat over te zetten in onze Nederlandse taal, ik denk ook niet dat dat anders kan, maar roept de indruk op dat er nu een soort uitleg gaat komen, want, verklaring. Maar dat is net niet wat Petrus wil. Hij zegt tegen die mensen die verslagen in het hart roepen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? U komt de belofte toe. En in die ene opmerking u wil Petrus als het ware het dwars doorheen breken. Waar doorheen? Door die verslagenheid. Dat angst kan oproepen. Afstand schept. Zodat deze mensen de stem van de Heere wel horen. Maar niet durven gehoorzamen. Niet durven komen tot de Heere met die verslagenheid, met die schuld met die zonde en met dat ongeloof. Het enige middel wat werkt om een hart dat verslagen is te krijgen aan de voeten van de zaligmaker, is de belofte van het evangelie. Elk ander middel is gedoemd te mislukken. Wij moesten er tussenuit, mijn dochtertje en ik. We gingen op een paar meter afstand even zitten. En we zaten nog maar net. En we zagen meteen die ouder dat nestkastje induiken. Mag ik dat beeld van morgen gewoon eens overzetten? Achter dat woordje u, hier in Handelingen 2 vers 39, klopt het hart van God. Dat niets anders wil dan komen om zalig te maken. Te troosten. Te reinigen, te heiligen, het hart te brengen bij het hart van Jezus Christus. Kijk, en daar zitten we meteen ook in het tweede punt van morgen. Het is niet alleen horen, maar ook roepen. Want wat is de inhoud nou van de belofte? Als Petrus dat zo zegt, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen, zoals je zou zo op het eerste gezicht ook eigenlijk met die vraag achterblijven. Ja, maar Petrus, de belofte. Welke belofte? Er staan in de Bijbel honderden beloften. Beloften die ook heel concreet zijn toegezegd in een speciale situatie. Beloften voor mensen die bang zijn. Beloften voor een ziekbed. Beloften voor een sterfbed. Beloften die alleen gelden voor Gods kinderen. Beloften die alleen toegezegd zijn van de Vader aan de Zoon. Beloften van de Vader en de Zoon alleen aan de Heilige Geest. In die honderden beloften die geteld worden in de Bijbel, zijn er zoveel verschillende soorten van beloften. Maar als je met lege handen voor hem staat, en als die verslagenheid je hart heeft overmeesterd, waardoor die vrager wordt uitgeperst, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Dan heb je behoefte aan een concreet woord. Dan is er eigenlijk ook geen seconde meer te verliezen, denkt u? Dan kun je niet naar huis met de gedachte, wat heeft die man nou eigenlijk bedoeld, die Petrus, die daar op het tempelplein uitlegde wat er gebeurde, maar tegen ons zei, ja, de belofte, welke belofte? Nu, we zitten gemeente vanmorgen in de staat van Petrus' preek. Hij heeft vanuit Joël 2 uitgelegd wat er gebeurt op dat moment, en hij citeerde ook een behoorlijk gedeelte van Joël 2, en ik wil even met u kijken naar de woorden die hij sprak. Hij zegt in Handelingen 2, wanneer hij uitlegt wat er gebeurt, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Maar hij legt ook uit dat deze belofte, ik zit bij vers 16 van Handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest al eeuwen geleden daarvoor door de Heere is voorzegd. Hij legt in Handelingen 2 vers 18 en 19 uit wat die tekenen zijn, de betekenis daarvan zijn. In hoofdstuk vers 20 wordt nog eens een keer gewezen op wat God kan doen in de natuur, zijn almacht, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. En dan komt die belofte. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Met die opmerking in vers 39, u komt de belofte toe. Wijst Petrus terug naar de belofte in vers 21. De belofte dat een ieder je mag het ook zo lezen. Wie ook maar. De naam van de Heere zal aanroepen. Zalig zal worden. Wie ook maar. Deze 7 jonge mensen vooraan. De ouders hierachter op de voorste rijen. Grootouders zie ik zitten. Neefjes en nichtjes, vrienden, gemeenteleden, gasten, mensen die meekijken via de livestream, kerkelijke mens, onkerkelijke mens, rijk, arm, joden, heidenen, wie ook maar, dus u ook. U ook. Want voor u is deze belofte. De Heere aanroepen. Je bent zalig. En maar dominee, hoor ik iemand zeggen, dan gaat dat misschien iets te kort door de bocht. Petrus wijst op deze belofte. Maar hij spreekt die uit tegenover een schare die met een verslagen hart die vraag stelt. Dat betekent dus dat deze belofte de naam van de Heere zal aanroepen. Alleen geldt voor mensen met een verslagen hart, een verbroken hart, een verslagen geest, die overtuigd zijn van hun schuld en zonde. Nou, om twee redenen denk ik dat u het dit keer naast zit. In de eerste plaats let ik even met u op het vervolg. Als Petrus die woorden heeft uitgesproken en eigenlijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden, dan legt Lucas vervolgens uit wat er gebeurt. Hij zegt, en zovelen als er dit woord aannamen. Met andere woorden, er waren mensen verslagen in het hart. Maar ze gingen niet roepen. Misschien klopten ze wel op hun borst toen ze naar huis gingen, net als die tollenaar die ook overtuigd was. Misschien hadden ze de tranen in hun ogen staan omdat ze bewogen waren, geraakt waren door het woord. Maar het bleken de tranen van Esau te zijn, die tevergeefs een plaats van berouw zocht, omdat hij de belofte van het evangelie verkocht had voor een bordje soep. Je kunt je dus vanmorgen niet op de been houden met de gedachte eerst verslagen en dan pas de belofte. En dat is meteen ook de tweede reden. Als Petrus op die belofte van Joël wijst, dan zegt hij, kijk eens in je Bijbeltje, Joël 2. En als in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, even voor de liefhebbers ook onder ons, een belofte wordt geciteerd, check het dan ook altijd even op de plaats waar het in het Oude Testament staat. En let er maar eens op, dan gebeurt het regelmatig dat zo'n citaat in het Nieuwe Testament voor je gevoel wordt afgebroken. Halverwege de zin in het Oude Testament stopt het. En wij zijn al geneigd om te zeggen, nou ja goed, alleen dit heeft dus de schrijver van het Nieuwe Testament nodig, deze paar woorden. Maar er zijn zo'n aantal plaatsen in het Nieuwe Testament, en dat geldt ook voor Handelingen 2... waar de citaat heel bewust in het midden van de regel stopt. En dat de uitwerking daarvan uitlegt wat er in het vervolg van het Oude Testament staat. Ik moet het even met u lezen, gemeente. Joël 2, kijkt u even mee. Joël 2, zoekt u het maar even op in uw Bijbel. Vers 32. Joël 2, vers 32. Petrus citeert een groot stuk uit Joël 2, namelijk 5 versen. Joël 2 vanaf vers 28 tot en met 32. En wij zijn op dit moment in de preek aangekomen bij vers 32 wat Petrus citeert. En in Joël 2 vers 32 staat dan het volgende. Het zal geschieden al wie de naam van de Heere zal aanroepen zal behouden worden. En dan staat er in Handelingen 2 voor je gevoel een punt. Maar het loopt iets door. Want het gaat verder, want op de berg van Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Kijk, en daar heb je nou het onvoorwaardelijk. Die berg van Sion, Jeruzalem, staat open voor een ieder die geroepen wordt, behouden wil worden. Petrus laat dat laatste stukje van Joël 2 vers 28 heel bewust achterwege. Om te laten zien wat er gebeurt. Dit is de vervulling. Op de berg van Sion in Jeruzalem zal ontkoming zijn. Daar staat die schaar. Op de berg Sion. In Jeruzalem. En Peter zegt, roep hem aan. Je bent behouden. Let u er even op dat Joël die woorden sprak. In geestelijk donkere dagen. Toen die berg van Sion gehuld was in de wolken van zonde en ongeloof. Dat doet dus niets aan die belofte van God af. Nee, die stem spreekt. Die begon te spreken toen het nog duister was in deze wereld. En God sprak, daar zij licht. De Heere begon niet te spreken, daar zij licht, toen het al begon te schemeren. Maar als God spreekt, schept Hij. En dat is ook de kracht van de evangelieprediking, ook vanmorgen. Dat God door een stem spreekt en herschept. Zodat mensen gaan roepen. Mensen. U. Jij. Wat houd je tegen om te roepen tot God? Wat staat daar nog tussen? Ik weet het, dat beeld van de tuin waarin mijn dochtertje en ik stonden zaterdagmiddagmorgen, dat gaat nu mank. Wij moesten een stap terug doen, zodat het oudervogeltje dat nestkastje in kon. En jij loopt vast met alles wat er tussen jou en God in staat. Want hoe je ook trekt en hoe je ook duwt om dat uit de weg te krijgen, je door dat trekken en door dat duwen steeds verder wegzakt in het moeras van wanhoop en ongeloof. Maar het is Pinksteren, gemeente. We hebben niet te doen met een geest, als een vaag begrip, maar met de Heilige Geest. Die onder de verkondiging van het woord, ook in het midden van de gemeente, ook vanmorgen de rijen doorgaat en harten wil aanraken. Wat houd je tegen om te roepen tot die geest en te zeggen, dit staat er nou tussen? Wat houd je nou tegen om te roepen tot die geest met het beden, Heer, ik weet niet eens wat er tussen staat. Maar ik hoor vanmorgen uw stem. Dat u mijn ogen openen. Wat houd je vanmorgen tegen wanneer je als gast hier in de kerk bent en misschien voor het eerst in je leven of sinds jaren in je leven onder het evangelie zit en voor het grootste deel misschien de dienst niet eens begrijpt? Jij mag roepen tot de Heer. Dan maakt Peter het meteen even concreter. Ik zit nu in het derde punt, gemeente. Het is niet alleen roepen, maar ook ontvangen. Dan maakt Peter het ook heel concreet. Dan gaat het niet om de Heer als een algemene naam, zoals wij, meesten van ons, zijn opgegroeid van huis uit. We hebben de Heere God, de Heere Jezus, de Heilige Geest. Maar als Peter hier de naam Heere gebruikt in Handelingen 2, vers 39, dan bedoelt hij de Christus. Die gij gekruisigd hebt, zegt Peter. U hebt hem vermoord, aan het hout genaagd. En tot hem mag je nou roepen. Maak me zalig. Dat is denk ik het laatste wat wij in het ons leven zouden doen. Als je iemand echt bewust op zijn hart hebt getrapt, zo diep hebt gekrenkt, dat je weet, dit komt waarschijnlijk nooit meer goed. Nou, dan moet je denk ik heel veel moed bij elkaar sprokken om op een gegeven moment toch de telefoon te pakken en hem op te bellen en te vragen, hoe gaat het? Dan sta je er denk ik niet van te kijken als de reactie aan de andere kant van de lijn niet echt vriendelijk is. Maar wij hebben niet te doen met mensengemeente. Als we gaan roepen tot God. We hebben te doen met Jezus Christus. Van wie we zo vaak ook hier in de Bethelkerk zingen. Milde handen. Vriendelijke ogen. Zijn bij u van de eeuwigheid. Als Petrus het zegt tegen die scharen, roep hem aan en je wordt behouden. Dan kijk ik in gedachten toch even over de schouder van Petrus heen. En dan zie ik dat Petrus bij dat kolenvuurtje staan, recht tegenover zijn meester zitten. En Jezus vraagt Petrus, heb je me lief? Kijk tegen die ogen. En voor dat hart kan geen mens overeind blijven staan. Toen raakte Petrus verslagen in het hart. En die ogen riepen datzelfde gevoel op. Als wat hij had toen hij wenend de zaal van Caiaphas uitging. Omdat in die nacht Jezus zich omkeek en Petrus aankeek. En tegen hem zei, Petrus, maar ik zal jou nooit verloochenen. Ik heb je lief tot het einde. Tegen deze zaligmaker gemeente mogen gaan roepen. Aanroepen, dat betekent heel letterlijk en bij zijn naam noemen. Precies zoals jij dat misschien vanmorgen deed. Je zag in de kerkbuurt toen je naar de kerk liep iemand van de familie lopen die samen met jou deze belijdenisdienst bijwoont. Je liep hem achterop en je riep zijn naam. En je riep met de gedachte, hij keert zich om en we hebben contact. Nou, dat is aanroepen. Maar wanneer we Jezus Christus vanmorgen aanroepen, gemeente onder de verkondiging van het woord, dan staat hij niet met zijn rug naar ons toe. Maar dan staat hij met de woorden op zijn lippen, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Zodat wanneer we roepen en hij antwoord geeft, we ook door zijn stem horen klinken. Eer zij riepen, antwoordde ik. Amen.